NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. In zijn boeken gaan Tobbe en tragicomedie samen aan de wandel. De fijngevoeligheid waarmee hij zijn hoofdpersonen hun verhaal laat beleven is iets waar zijn fans steeds naar uitkijken. Volgt er dan na bijna 40 jaar schrijverschap ook de grote doorbraak? In ieder geval is er een nieuwe roman. Als je de stilte ziet. Hier is Thomas Verbocht.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Thomas, hij kan zich opwinden over een woord als bijkletsen, zegt je goede vriendin Debbie Petter.
Oh ja, want inderdaad, dit soort ja, van die lullige woorden die zo snel gebruikt worden, verschrikkelijk. Ja, ja. Er zijn er heel veel,
bijkletsen.
Hè?
Bijkletsen. Ja, noem er nog eens een paar.
Ja, noem er nog eens een. Zullen we een koffietje doen?
Oh ja.
Oh, dan kijk, het is, hoe goed bedoeld ook. En nogmaals, Jelly, het is niet erg, maar het kan ook anders, denk ik dan.
Waarom moet je? Maar knap je erop af? Heeft iemand afgedaan dan?
Nee, dat moet er heel wat gebeuren. Maar ik knap er op dat moment wel even op af. Een koffertje doen of bij. En ja, als iemand überhaupt zegt, zullen we gezellig bijkletsen, vind ik dat al behoorlijk dreigend, moet ik zeggen. Gezellig bijkletsen.
Ja, want daar begin je.
Ja, en er wordt heel wat van je gevraagd. Wil je het gezellig houden?
Liever niet.
Nee, okay.
Maar dat zeg jij dan niet.
Nee.
Jij bent niet een man die dan zegt,
donder op met je gezellig bijkletsen. Nee, natuurlijk niet. Nee.
Altijd maar, aardig zijn.
Nee, dat is ook weer niet waar. Ik ben niet altijd aardig, maar ik probeer wel.
Niet cynisch.
Nee, daar heb ik een hekel aan. Maar ik probeer wel hoffelijk te blijven. En ook te denken, als iemand zegt, zullen we een koffietje doen? Ja, dat is niet slecht bedoeld, maar het is misschien ook onnadenkend of gewoon erin geslopen. Waarom moet je daar gelijk smalend over doen? Maar als je het zo recht op de man afvraagt, zeg ik, nou, liever niet.
Maar hoe reageer je dan?
Geschrokken. Ik laat wel zien dat ik schrik.
Ja.
Net zo, weet je wel. Het zijn ook woorden als het gebeuren. Als ik dat lees in een zin, dan heb ik er echt last van. Mm. Dat gelukkig steeds minder voorkomt. Ik proef een stukje agressie. Weet je, dat zijn dingen waar ik dan denk, daar word ik een beetje
lelijk,
moedeloos. Lelijk de taal. Dat kan ik niet.
De moeder van de hoofdpersoon, die heeft ook iets met taalgebruik. Ik doe één citaat. Laten we het fris houden. Met fris bedoelde ze gezellig. Maar dat zei ze haast nooit. Wel fris.
Ja, fris. Dat is ook echt een woord van mijn moeder, inderdaad.
Van jouw moeder.
Ja, zeker. Kijk, mijn hoofdpersoon lijkt wel een beetje. Laten we gelijk dat maar even op tafel leggen.
Hebben
we dat
gehad?
Mm-hmm. Ja, het lijkt wel een beetje op mij. Natuurlijk niet helemaal. Maar ik had wel een moeder die leuk was en fris zei. Als we het gewoon niet te veel gezeur, niet te veel gejengel, gewoon laten we het fris houden, jongens. Ja. Ja.
En dan niet het woord gezellig.
Nee, wat gezellig is, dat vond ik geloof ik wat kneuterig. Ze zei soms wel eens, hè, gezellig? Maar dan was het ook echt gezellig. Maar niet zomaar. Hè? Dus, nee. dat,
laten we het fris houden. Ja. Het gekke is dat je, maar dat zei ik net ook al op voorhand toen we elkaar even spraken, dat je aan dit soort zinnetjes eigenlijk weet, bijna zeker weet, als lezer, dat jouw moeder dit zo gezegd heeft. Maar ik weet niet waar het in zit.
Ja, dat vind ik inderdaad een verrassende gang van zaken. Ik weet nog heel goed toen, als de winter voorbij is, werd besproken op een hele prettige manier, ik meen een NRC, dat er is een
recensent, roman uit 2015, geloof ik.
Ja, zoiets. Ja, ik geloof het. Ja. Dat hij zei van, of zij, de meest autobiografische roman van Thomas Verbocht. Dacht, ja, dat is waar. Maar hoe weet hij of zij dat? He, want ik ben niet zo open over mijn privéleven. Ja, nu ben je trouwens al gelijk heel erg bezig.
Ja, goed. We waren al bij je moeder.
Ja, maar toen vroeg ik me ook af, waaraan zie je dat? Is dat een soort dat de urgentie wat spontaner erin hangt, of dat je echt voelt dit. Nu is echt iemand. Misschien, ik heb dat soms met schrijvers. We hadden het even net in ons, toen we net in een kopje koffie zaten over Kaas Schippers. Als ik een boek van hem lees, heb ik het gevoel dat hij zich echt tot mij richt. Van, kom eens kijken naar het schilderij. Dan zie je daar dit, zie je daar dat. Ik ga mee met zijn enthousiasme, met zijn aandacht. En dat kan ook nooit bedacht zijn. Dat kan alleen maar hij zo tegen mij zeggen. Of schrijven. En misschien is dat het ook wel met mijn boeken van de laatste jaren. Ik had daarvoor was ik ook altijd wel natuurlijk autobiografisch. Dat is iedere schrijver, denk ik. Maar ik geloof dat een tijd geleden het autobiografische vooral zat in het verhaal dat ik wilde vertellen met mijn verhaal. Maar de laatste jaren is het veel meer inderdaad gewoon echt mijn verhaal. En soms, in dit boek dan niet, maar in sommige boeken heet de hoofdpersoon ook Thomas. Ja, waarom zou ik dan? Ik denk, als het over mij gaat, waarom zou ik me dan?
Dan kan ik mezelf net zo goed Thomas noemen.
Ja.
En is dat omdat er minder schroom is? Waar zit hem dat dan in? Want het is natuurlijk altijd een discussiepunt. Mensen vinden het ook lelijk als je het erover hebt. Is het echt gebeurd? En daar gaat het eigenlijk ook niet over of het echt gebeurd is.
Nee.
Maar de vraag die ik nu heb is hoe. Kan het toch dat je als lezer dan toch voelt dat dit zinnetje daadwerkelijk.
Nou, wat je zegt, kijk, het is inderdaad dat de schroom een beetje aan het wijken is. Wat ook te maken heeft met de leeftijdsfase waarin ik zit. He, dus dat je ook bepaalde dingen ook minder kunnen schelen. He, doel,
67 ben je nu.
Ja,
ja, dan mag het wel tijd worden dat je allemaal niet meer kan schelen.
En bovendien is er nog iets aan de hand. Ik had een hele goede vriend, Frans Kusters, een schrijver van korte verhalen. Prachtige. Fijnzinnige korte verhalen. En dat was een vriend met wie ik als schrijver heel erg ben opgegroeid. Hij was totaal anders schrijver dan ik. Echt grote verschil kon je bijna niet bedenken. Maar we waren wel innige vrienden. En wij belden elkaar. Hij woonde in Nijmegen. Ik ben uit Nijmegen weggegaan. Maar we belden elkaar bijna dagelijks. En het was vooral lachen. Maar ook altijd over waar ben je mee bezig? Hoe doe je dat? En we waren ook altijd heel sterk. En het maakte niet uit of we verschillende schrijvers waren. In het scheiden van onzin en waar het om moest gaan.
Ja.
En toen ging hij 8 jaar geleden dood, vroeg dood dus. Ook ergens in het begin 60. En dat vond ik. Het werd er echt iets uit mijn leven geamputeerd. Hè? Mm-hmm. Dat is echt een vriendschap die me dierbaar en die was en die heel inspirerend was. En toen vroeg zijn uitgever, de bezige bij, kun jij een boek schrijven over jullie vriendschap? Twee jongens uit Nijmegen. Hè, en die met elkaar bevriend zijn gebleven. En wat die vriendschap dan was. Hoe jullie met jullie literatuur omgingen. Wat het betekende.
En dat heb je gedaan?
Dat heb ik gedaan.
En dat was dus echt puur autobiografisch?
Ja, dat moest. Ik kon er niet onderuit. Nee. Hè. Uiteraard, je bent niet puur autobiografisch. Soms, je bent ook wel natuurlijk. Dit vertel je wel en dit vertel je niet. Maar in wat je vertelt, ben je puur autobiografisch bezig. En ik merkte dat ik me daar in die, zeg maar, dat ik de ruimte die ik mezelf daarmee gaf, dat ik me daar een prettig voelde.
Dat was eigenlijk een omslagpunt.
Ja, dat is echt een omslagpunt. Misschien is dat ook wel, zeg maar, een soort postuum cadeau van Frans.
Ja, ja.
Van dat ik door die vraag van de bezige bij, door zijn leven, door onze vriendschap, dat heb leren durven. Want
mooi.
Dat is iets wat je moet leren durven. Ja. Van gooi het allemaal maar in zo'n boek.
En daar ging jullie vriendschap dus ook over. Want het een is onzin en het andere is. Ja. Dat, het
moet
daar
altijd,
gaat
het moet altijd wel gaan over wat het toe doet. Ja, natuurlijk. Maar laat ik niet zeggen, geen mooimakerij of nee. Mooie schrijverij of aanstellerij. Dat daar als
de tegel, Thomas, die ligt daar.
Ja.
Die is nu nog wit en straks niet meer. Mag ik hopen. En ik meld ook maar even dat luisteraars zich kunnen mengen in ons gesprek. Ja, ik onderbreek je heel ruw, maar dat geeft gewoon niet, af en toe. Via Twitter kunt u reageren of via de Radio 1-app. Verder meld ik nog maar even dat we altijd terug te horen zijn via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Thomas Verbocht is schrijver voor de mensen die later zijn ingeschakeld. En al heel lang gun ik jou die ene bestseller. Maar het is eigenlijk, want daarnet in de aankondiging werd ook gezegd de grote doorbraak. Maar die was er eigenlijk ook al wel. Hè? In 2015 kwam je op de shortlist van de Libris.
Met Als de winter voorbij is. Ja, dat was inderdaad een doorbraak, ook door die nominatie. Waardoor ook mensen, hier leer ik, die mensen hoorden voor het eerst soms van mij. En toen is mijn publiek best groot geworden.
Ja.
En, maar nu is het niet zo, jullie, dat ik dus altijd, dat ik 's nachts lag te woelen van, waar blijft de grote doorbraak? Nee, dat bedoel ik ook niet eens. Ik bedoel niet eens ironisch. Want ik leidde het leven nog steeds wat ik wilde leiden. Ik was vrij.
Schrijver gewoon.
Ik wilde schrijver zijn en ik wilde daarvan leven. En dat lukte. En kijk, nu, ik moet zeggen, ik geniet natuurlijk met volle teugen van het, ja, ook weer betrekt, maar het succes van de laatste boeken en van wat zich nu aan het aankondigen is. Maar ik heb nooit echt stampvoetend gezegd, ik moet erkenning of ik moet prijzen. Of,
iemand ben jij ook niet.
Nee.
En wat je net al mooi formuleerde en beschreef, is dat het omslagpunt eigenlijk kwam toen jij het boek voor Kuster schreef.
Ja.
En in 2015 die nominatie op de shortlist kwam je terecht, Als de winter voorbij is. Daarna verscheen er nog een prachtige roman, Hoe alles moet beginnen. En inmiddels heb je er, geloof ik, ik heb ze niet allemaal geteld, maar wel 30 op een rij. Als je alle verhalenbundels en de romans bij elkaar optelt. En dan zijn er ook nog de toneelteksten. Onder andere voor Debbie Petter. Petter heb je teksten geschreven. En het nieuwe boek, Als je de stilte ziet. Een typische verbochttitel, vind ik. Want daarin zit eigenlijk de hele sfeer en de stijl verpakt. Melancholie, herinnering, stilstaan bij, rust.
Ja,
klopt toch?
En ook wat je dan bedoelt met Als je de stilte ziet. Ik lag een beetje te klooien met die titels. En op een gegeven moment zei mijn uitgever, Janneke Lauwman, die zei, wees eens naar dat hoofdstuk, er staat het zinnetje in, Als je de stilte ziet. Dat moet je als titel gebruiken. En toen dacht ik, ja, daar heb je gelijk in.
Waarom wist je dat zo zeker?
Ja, ik dacht, wat is dat, Als je de stilte ziet? En toen dacht ik, wat is het voor mij? Dan zie ik uitzicht, dan zie ik ruimte. En ik probeer in die stilte mezelf weer in die nieuwe ruimte naar een nieuw uitzicht toe te laten gaan. En dat is ook iets wat er in het boek van groot belang is. Het telkens opnieuw beginnen. He? En zo'n beginpunt kan liggen bij zo'n moment waarop je denkt, ik zie de stilte. Of iemand anders zegt het tegen jou, we zien de stilte. Het is natuurlijk
een gebeurtenis die achteraf van groot belang
is. En die wordt daarmee dan afgesloten. Of begint dan weer opnieuw, of verdiept zich.
De hoofdpersoon is een ik-figuur zonder naam. En deze persoon kijkt terug op zijn leven, op zijn jonge jaren.
Ja.
En hij woont in een gezin, een zus, ouders. En er komt een pleegbroer bij, Sander.
Ja.
Misschien moet je even de persoon schetsen. Met wat voor iemand hebben we te maken?
Met de hoofdpersoon of met die Sander?
Nee, eerst maar met de hoofdpersoon.
De hoofdpersoon, ja. Hij
zou zomaar Thomas kunnen heten.
Hij zou zomaar Thomas kunnen heten. Het is gewoon een jongen die redelijk beschermd milieu opgegroeid in Nijmegen. Nijmegen van de jaren 50 en 60. Naar een keurig gymnasium gaat in Nijmegen. En,
prettige ouders.
Zeer prettige ouders. In de zin dat er ook ouders waren die zonder dat ze het opdrongen iets aan je mee wilden geven. Bijvoorbeeld dat je edelmoedig moest zijn.
Ja, edelmoedig.
Ja, dat is echt een woord van mijn vader, bijvoorbeeld. En dat er thuis ook vaak over dingen gepraat werd, ja, waarover het dan moest gaan. Toen was het wat later in mijn leven, maar bijvoorbeeld mijn vader was een groot lezer van Graham Greene. Hè, en ook van Camus, Albert Camus. Bijvoorbeeld over Graham Greene, toen, ik weet nog heel goed, toen kreeg hij een boek cadeau, ik meen dat het heet nog steeds het geschonden geweten. En ik vroeg wat dat dan betekende.
Geschonden geweten.
Ja, mm-hmm. En toen begon hij op zijn manier en ook aangepast aan, aan wat ik dan wist. Ik begon hier uit te leggen, ik weet niet precies hoe oud ik was. Het zal 12, 13 jaar zijn. Wat dan een geweten was. En zei, jongen, dat heeft te maken met de keuzes die je in je leven maakt. Hè, voor de dingen die je belangrijk vindt. En ook waarvoor je staat. En hoever je uitkomt voor waarvoor je staat. En toen zei hij erbij, dat heb ik altijd onthouden. Ik heb het ook ooit eens ergens opgeschreven. Van het geweten werkt met jou, maar jij kunt ook aan je geweten werken. En dat waren dus van die woorden, die sloeg ik op. Die sloeg ik op, ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen niet meteen wist wat hij bedoelde. Maar later, want ik dat waren typisch dingen waarover ik nadacht.
Later, als gymnasiumjongetje.
Ja, maar ook het hoorde ook heel erg bij mijn karakter. Ik dacht heel erg over dat soort dingetjes na, ja zeker. Ik snap wat hij bedoelt. En dat hoort dan ook bij, laat ik het zo zeggen, bij de zin die je aan je leven geeft. Dus werken, je eigen bijdrage leveren aan hoe je geweten werkt.
Waar dit boek uiteindelijk eigenlijk over gaat. Hè?
Natuurlijk.
De hoofdpersoon is bezig met hoe geef ik zin aan leven.
Kijk, en de pleegbroeder die je net noemt.
Sander.
Ja, Sander, die komt dus in huis. En naar aanleiding van een...
Ja, leg dat even uit. Hoe komt die Sander...
Zijn vader was een getraumatiseerde man. In het Japperkamp gezeten. En die man raakte de weg kwijt, zal ik maar zeggen. Maar dan nogal een hevige mate. En moest naar aanleiding van een gebeurtenis, die ik ook beschrijf in mijn boek, moest hij opgenomen worden. En die moeder die was van het huwelijk zo moe. Was door het huwelijk zo gesloopt dat ze weg wilde uit het Holland van de jaren. Ze wilde ver weg naar Nieuw-Zeeland. Maar iedereen vond het beter dat die Sander toch bleef in Nijmegen. En die, en dit is voor een deel ook niet allemaal, goed, niet allemaal helemaal zo precies zo gebeurd, maar dat doet er verder niet toe. Die kwam dan bij ons. Dat was dus een... Ik had twee zusjes, maar in mijn boek één. Maar... ik heb trouwens je zusjes nog steeds, gelukkig, maar goed. Toen wilde ik... Kijk, wat ik toen wilde, ja, daar gaat het eigenlijk om. Ik wilde iets betekenen voor die jongen.
Voor Sander.
Ja, ik wist uit wat voor omstandigheden hij kwam.
Want misschien moet je even dat fragment voorlezen uit het boek. Dat is het moment waarop alles anders wordt. Ja. Want de ik-figuur is getuige van hoe het misgaat.
Ja, kijk, dus op een gegeven moment hoort hij zit op zijn kamer. En hij hoort wat lawaai in de tuin naast het hun huis. En... hij staat, dat is de vader van Sander. Hij staat in de tuin, de psychisch gestoorde, die namiddag. In de lome namiddagzon. Hij heeft zijn handen in de zakken van zijn te ruime rode broek en zijn magere schouders opgetrokken. Punten die naar de volle hemel wijzen. Hij staat vlak voor de open voordeur, waarachter het klam donker is. En mevrouw Hempel, zijn vrouw dus, staat bij het lage tuinhek. Haar benen zijn rusteloos. Ze wijst naar hem en ik zie aan haar mond dat ze hard tegen hem praat, bijna schreeuwt. Ze heeft een strakke blauwe jurk aan met allemaal kleine rode knopen aan de voorkant. Ze lijkt wel een zangeres van liedjes als Puppet on a String. Liedjes die op blote voeten moeten worden gezongen. Ik zet het raam van mijn kamer open. Ik hoor, het kan zo niet langer. En sla mij dan als je durft. En je moet de jongen met rust laten. En de jongen kan er niets aan doen. Ik weet dat die jongen Sander is, die ik niet zie. Maar ik weet dat hij binnen is, in de duisternis. Zijn aanwezigheid is voelbaar in hoe zijn vader daar staat. Met die handen in zijn zakken, in zijn gespannen bewegingloosheid. Ik moet zo'n klein stukje bij zeggen. Mevrouw Hempel loopt naar hem toe. Haar hoofd een beetje gebogen. Ze strekt haar armen. Ik geloof dat ze hem wil omhelzen. En dan schopt haar man haar. Een vliegensvlugge beweging. Een felle schop in haar maag. Ze klapt voorover. Ik kan me niet verroeren. Voel hoe mijn handen pijn doen doordat ik hard in de kozijnrand knijp. Hoe mijn hoofd vol gloeiende wanorde raakt. Een paniek die ik niet ken. Mevrouw Hempel loopt gebogen achteruit. Dadelijk valt ze. Ik weet het zeker. Hij loopt langzaam op haar toe. Het lijkt wel alsof hij trots is. Misschien is hij dat ook, want hij bepaalt wat daar gebeurt. De pijn, de vernedering. Mevrouw Hempel zakt op haar knieën en hij staat voor haar, weer bewegingloos. En dan komt mijn vader de straat in rijden. En ik tot zover zou ik haast zeggen.
Ja.
Want die vader gaat zich daarmee bemoeien.
Mm-hmm.
En dat wordt een catastrofale gebeurtenis. Waarin mijn hoofdpersoon ook een rol speelt, maar die is wat onduidelijk.
Ja.
Die wordt pas later, en daar wil ik eigenlijk niet over hebben.
Nee, moet je ook
later
niet doen.
Het boek duidelijk.
Maar hij is dus getuige van deze gruwelijke gebeurtenis, ja. Kunnen we
ja.
wel stellen.
Ja, die wordt heel gewelddadig. Wordt
ja. En die jongen, dus de Sander,
ja.
Vader verdwijnt in de psychiatrie, moeder vertrekt naar het andere eind van de wereld. En hij komt dus in huis bij ja. de ik-figuur.
Ja, omdat het goed is dat die jongen op school blijft en op zijn tennisclub blijft en in de stad blijft. Want hij heeft al genoeg wanorde aan zijn hoofd. Dus de ouders van mijn hoofdpersoon zeggen, wij nemen die jongen op. He, dat is ook trouwens, iets van mijn ouders om zoiets te doen. He, dat,
ja, de vader vaker... hoorde ik vaak mensen bij jullie in
ja,
huis.
En soms
die dan
bleven,
even
ja,
opgevangen moesten
ja,
worden.
Ja, die bleven soms 6 maanden. Ja, ik kwam soms als iemand een glas wijn drinken. En 6 maanden later was je er nog.
Nee, serieus?
Dat gebeurde gewoon.
En hoe vond jij dat?
Het begin, ja, als ze zich maar niet met mij bemoeiden. Of met,
en deden ze dat wel?
Soms wel, maar dan werden ze door mijn ouders gecorrigeerd.
He, dat was niet de bedoeling.
Dat was absoluut niet
ze mochten
de bedoeling.
Zich niet al te indringend gedaan.
Nee zeg, nee. En, maar goed, zo ook met die Sander. En die is zeg maar 3 of 4 jaar gebleven tot het eindexamen. En daarna is die weggegaan. Maar
was dat ook daadwerkelijk? Ik bedoel, heb jij ook op een gegeven moment een jongen in huis gehad aan wie je kon meten?
Ja, dat
Want
was.
Want dat is in dit geval wel ja, heel erg aan de hand.
Dat was, ja. Maar
en
dat was,
is
ja.
ook wel. Jij groeit op met 2 zussen in dit geval. Eén
ja.
zus. Maar
ja.
goed, als vrij kwetsbaar jongetje maak ik ook op uit het boek. De moeder
ja.
zegt ook op een gegeven moment: jij ja, bent te gevoelig. Jij
ja.
gaat daar nog problemen
ja.
mee krijgen. En dan is daar opeens zo'n. Ja,
ja, ook een jongen die.
Een stoere jongen.
Een vrij stoere jongen. Die echt ook aandacht had van meisjes. Die goed tenniste. Die een racefiets had. Ja, maar dat lijken allemaal kleine dingen. Maar die waren in die tijd
heel,
was heel belangrijk. Er waren niet zoveel jongens met racefietsen toen. En dat was echt zo'n jongen tegen wie je normaal. Hij was de hoofdpersoon niet opgevallen. Maar tegen wie je normaal zo'n beetje zou opkijken.
Hm.
En die kwam dus in huis. En dus met een getroubleerd verleden. Dat wist mijn hoofdpersoon. Dat wist ik. En ik wilde hem daarbij helpen. Ja, voor zover het aan mijn macht lag. Maar ik wilde iets betekenen. Ik wilde vriend zijn met hem.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En bovendien ook omdat ik een beetje tegen hem opzag. Maar dat lukte dus van geen kanten.
En waar schortte het aan?
Door een schild dat hij om zich heen had gezet, voor zich had gezet. Een scherm om zich heen.
Mm-hmm.
Hij schermde het allemaal af. Het was wel of hij bang was voor de gevoeligheid van mijn hoofd. Ja, ik was en nog steeds nogal sensitief en gevoelig. Volgens mij had hij daar last van. Omdat ik daardoor hem bijvoorbeeld dwong dingen te zeggen die hij absoluut niet wilde zeggen. Bijvoorbeeld. Eigenlijk een hele simpele vraag, mis je je moeder? Dat durfde ik pas na een paar jaar te vragen. Oh. En toen ging je wel een beetje over praten, maar dat was echt moeilijk. En met grote weerzin.
Terwijl het eigenlijk een heel gewone vraag
ja,
is.
Een hele gewone vraag, ja. ja.
Die nu heel snel gesteld zou kunnen worden.
Ja.
Maar we moeten misschien ook teruggaan in de tijd. In die tijd dat je dat niet zo snel deed?
Nee, niet zo snel. Je ging het zeker niet als puberende jongens, dan deed je dat niet zo. Nee. Tenminste, niet daarover. Wel over het, zeg maar dat ging met hem ook helemaal niet hoor. Zeg maar ook over het leven bomen, wat je met andere jongens deed. En je gedichten lezen. Maar dat
het
was
leven dan, bomen, wat weer iets heel anders is dan bijklet.
Ja, bijklet. Ik zou trouwens het woord bomen ook niet meer gebruiken.
Nee, kan ook niet meer.
Nee. Maar dat was toen, als je een film had gezien, ging je daarna over bomen. Ja. Ik heb de woorden voor het eerst sinds dat ik 40 jaar dat ik het uitspreek, geloof ik. Maar die gevoeligheid, dat vond hij maar lastig. Maar ik wilde het zo graag. Maar het lukte niet. En die verdween uit mijn leven. En ik had het gevoel dat ik iets nagelaten had. En En dat gold ook voor de verwachtingen die je had van een meisje op school. Mm-hmm. Hè? Zeg maar, zijn grote liefde. Dat kan helemaal natuurlijk niet op die leeftijd. Maar toch dacht hij zo over haar. En als hij aan zijn toekomst dacht, dacht hij aan een toekomst waaraan zij deelnam. Maar dat ging ook niet. Hij weet dat aan zichzelf allemaal. Dat deugt iets niet. En heel veel in zijn roman gaat over de aanwezigheid van afwezigheid. Van iets dat er niet is. En wat er wel had moeten zijn. En uiteindelijk om de vraag, want dat is iets wat dat echt een rode draad in het boek is, zonder dat ik het zo noem, van in hoeverre ken je jezelf nu?
Ja.
Kijk,
want wat ik me ook heel erg afvroeg is, wanneer weet je dat zo'n gebeurtenis eigenlijk zo alles bepalend is,
ja,
voor hoe je de rest van je leven, althans, dat is het verhaal van het boek.
Ja, het verhaal van het boek, ja. Kijk, in hoeverre, kijk, ja, inderdaad, hoe
er komt een passant.
Ja, loop dan eens rond die gebeurtenis heen.
Ja.
In plaats van dat je je door die gebeurtenis laat achtervolgen. Loop er eens omheen, til hem eens op. Hou hem eens tegen het licht, kijk eens goed. Maar je wordt vooral opgejaagd door zoiets. En dan, kijk, natuurlijk later in het leven van deze hoofdpersoon, als hij dus inderdaad boven de 60 is, dan wordt de grote gebeurtenis in zijn leven dat hij over die andere gebeurtenissen gaat nadenken.
Hm.
He? En dan gaat hij eigenlijk kijken, wat hebben al die momenten betekend? He? Wat,
en waarom is de gebeurtenis, de intrede van deze jongen in dat gezin, uiteindelijk zo bepalend ook voor de liefdesrelatie die de ik-persoon aangaat,
ja,
met vrouwen in zijn,
ja,
latere leven?
Ja, dus laat ik het zo zeggen, die liefdesrelaties die waaraan hij zich moeilijk durft over te geven, die aangaat altijd met het besef, het gaat zo weer voorbij. He, ik kan het eigenlijk net zo goed meteen afbreken, want het gebeurt toch. Dat doet hij dan niet, maar in ieder geval altijd met het besef van onvolledigheid, van ontoereikendheid.
We luisteren even naar het nieuws van 8 uur.
Oh, dus, ja, okay.
En dan hebben we even pauze.
Okay.
En dan gaan we verder,
okay,
met wat dit allemaal te maken heeft met het leven van Thomas Verbocht. Toch? Uiteindelijk.
Oké. Okay.
NPO Radio.
8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Ingrid Thijssen wordt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ingewijden bevestigen aan de NOS dat de huidige bestuursvoorzitter van netbeheerder Alliander, Hans de Boer, gaat opvolgen. De Boer kondigde vorig jaar al aan dat hij in juni van dit jaar zou stoppen bij VNO-NCW. Donderdag beslist het bestuur van de werkgeversorganisatie formeel over de benoeming. Thijssen is de enige kandidaat. Ze werd in 2016 nog gekozen tot topvrouw van het jaar en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW. Het is nog onduidelijk waarom een automobilist vanmiddag in het Duitse stadje Volkmarsen inreed op een carnavalsoptocht. Bij die aanslag zijn 30 gewonden gevallen, onder wie ook kinderen. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De 29-jarige dader zou met opzet hebben gehandeld. De Duitse justitie houdt alle mogelijkheden open voor een motief. Volgens een ooggetuige reed de auto nog ongeveer 30 meter door voordat hij tot stilstand kwam. Coolblue, de op één na grootste webwinkel van Nederland, verhoogt de prijzen en stopt met reclame maken. Zo hoopt de winkel de voorraad op peil te houden. Door de uitbraak van het coronavirus stokt de aanvoer van artikelen uit China. Dat blijkt uit een interne mail van de webwinkel die in handen is van de NOS. Daarin staat dat het bedrijf de komende weken en maanden problemen bij de leveranciers verwacht. Eerder had ook Apple al aangegeven dat wereldwijd de aanvoer van smartphones zal teruglopen. Een agent in Arnhem is in zijn gezicht gestoken met een schroevendraaier. Hij raakte gewond aan zijn wang toen hij een man wilde oppakken, omdat hij zich agressief gedroeg bij een bankfiliaal in een winkelcentrum. Na een korte achtervolging, waarbij die man via een vijver probeerde te ontkomen, kon hij alsnog worden gearresteerd. De agent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Het weer, er kan nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 4. Ook morgen zijn er dan weer buien, het wordt dan 8 graden en er staat een matige tot harde zuidwestenwind. Woensdag is er al kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Thomas Verbocht is de gast. Hij is schrijver van vele boeken, verhalenbundels, romans en toneelteksten. En is een vraag van een luisteraar, Thomas, van Dirk-Jan Vos. Wat vindt Thomas ervan dat de JMA Biesheuvelprijs voor het boek met beste korte verhalen van vorig jaar niet is uitgereikt vanwege gebrek aan kwaliteit? Hij deed zelf mee met zijn goed besproken bundel Een olifant van zeep.
Ja, nou kijk, over het oordeel over die bundel, daar kan ik niet over oordelen. Wil ik ook niet over, maar ik bedoel,
is
het
is heel goed ontvangen.
Ja, is geweldig. Dat is
Sanneke van Hassel, nou, ik noem ook genomineerd.
Het is een geweldig boek.
Bundel.
Het is een prachtig boek. He, het boek van Frank Artreur ken ik dan niet. Maar het is wel een schrijver die echt het toe doet. Maar wat ik vooral zo jammer vind daarvan, is er eigenlijk eens een prijs voor een kort verhaal? He, een genre dat het moeilijk heeft in Nederland. Er is een week van het korte verhaal. En dan, kijk, dat dan een jury zegt, er zit geen, we kunnen geen winnaar in deze boeken aanwijzen. Denk, ja, zit je dan zit je dan vooral
je
voor jezelf?
Je zou bijna zeggen dat daar iets achter zit. Dat ze niet eens konden worden of zo.
Ja, misschien, ik heb geen idee, maar ik vind het alleen maar ontzettend jammer. Ja. Vooral ook voor het korte verhaal in Nederland. Dat vraagt
om veel meer aandacht.
Ja, want kijk, het korte verhaal mag al niet meedoen met de Librisprijs, geloof ik. En uitgevers geven heel terughoudend zijn ze met korte verhalen uit.
Want het loopt nooit echt. Heel
nee,
goed.
En nou, dat boek trouwens, dat laatste boek van mij best.
Olifant van Zeep.
Ja, en van Sanneke weet ik niet, maar ik vind het wel een ongelooflijk goed en belangrijk boek. Ik vind hem ook een maatschappelijk zeer betrokken schrijver.
Ja.
En die ook een prachtige, heldere stijl heeft met allemaal onverwachte dingen. En ik vind het gewoon jammer.
Okay,
en ook met je.
Bij deze.
Ja.
Okay. Antwoord op de vraag van Dirk-Jan Vos. Gaan we verder, want we spreken over jouw nieuwe roman, Als je de stilte ziet. En dat gaat dus over ik-persoon die terugkijkt op zijn leven. Een heel belangrijke gebeurtenis was de komst van een pleegbroer in het gezin. Sander geheten. En je zei daarnet ook dat je schrijvende bestaan vooral dat is, onderzoek doen naar de betekenis van het leven, van jouw leven.
Ja, de vraag hoe te leven.
Hoe te leven.
Ja.
En daar gaat dit boek uiteindelijk in essentie over.
Ja.
Maar je zei net ook iets, en dat zei je ook alweer daarvoor, toen wij van tevoren even spraken. Je staat bekend als de melancholicus. De prachtige, ook dit weer. Het is echt wel dat. Maar dat je ook wilt benadrukken, het is niet zwaar. Of niet alleen maar
nee, kijk, over die melancholie.
Wat voor angst is dat? Dat je denkt, word ik in een bepaalde hoek gedrukt?
Ja, natuurlijk. Ik wil dus niet. Ik handel best dingen die als je ze samenvat, best zwaar zijn. Maar ik wil altijd het altijd licht vertellen. Dat vind ik belangrijk. Want als je zware dingen zwaar vertel, dan gaat het weghangen van je.
Ja.
Ik wil het licht vertellen. Het moet zacht zingen. Het moet een beetje briesachtig tot je komen.
Frisse troost, hoorde ik net op mijn oor.
Ja, frisse troost.
Mooi, hè?
Ja. Mijn moeder, ja. En over dat dat melancholieke zit in mijn karakter. Maar wat ik ook wel eens hoor, is dat ik dan dat ik zo goed omga met herinnering. Maar dat is misschien ook wel zo, maar niet uit nostalgische overweging. Maar dat vind ik guurkaarsachtig. Nee, ik bedoel vooral, kijk, de herinneringen die ertoe doen, die zijn dan die op het moment dat ze zich weer manifesteren, maken ze deel uit van wat er nu aan de hand is.
Maar hoe voorkom je de geurkaars? Ik bedoel, wat zijn herinneringen die er toe doen en herinneringen die
nou ja, kijk, de herinneringen die echt iets toegevoegd hebben aan je leven, waarvan je bewust bent. Herinneringen aan momenten van geluk. Herinneringen aan momenten van vervulling. Ik noem maar wat, een paar dingen. En dat hoeven allemaal geen grote momenten te zijn. Juist niet. Juist die kleine momenten doen er voor mij heel erg toe.
Ja.
Wat ergens in het boek staat, geloof ik ook, van dat de hoofdpersoon gehoord heeft dat als mensen en het aangezicht van de dood staan, dat ze hun leven als een film aan zich voorbij zien trekken, dan hij is benieuwd wat er dan aan hem voorbij trekt. Welke beelden zijn dat dan? Maar dus nogmaals, dat ga ik allemaal niet nostalgisch verpakken. Nee, alles wat van belang is, gebeurt nu. En de tijd van het leven van mijn hoofdpersoon en ook van mijzelf, dat is geen tijd die je indeelt in vroeger en kort en lang geleden. Nee, alles wat van belang is, gebeurt op dit moment.
Ja. En het gekke is ook wel dat je dat als lezer zo ervaart. Dat je nog steeds met dat jongetje bent, eigenlijk.
Ja.
Zonder. Je bent niet bezig met een man die terugkijkt op zijn leven.
Nee. Ik ben een man van nu natuurlijk. Maar dat jongetje van toen zit in die man van nu.
Ja.
En dat jongetje van toen stelt.
Maar daar kan jij wel heel makkelijk bij.
Daar zorg ik voor.
Maar dat hoe is, dan?
Ja,
Want hoe kwam dit verhaal tot jou? Want je bent een veelschrijver, hè? Dus en die verhalenbundels en de toneeltekst. Maar ook iedere dag een column in de Gelderlanden. Ik wist niet wat ik hoorde, wist ik helemaal. Iedere dag een column. Ja. En hoe ontstaat dan
nou, veel schrijven,
zo'n
roman? Ik ben vooral gewoon. Ik leef schrijvend.
Ja, je schrijft.
En
veel schrijven vind je ook weer leven.
Vind ik een lelijk woord.
Zoiets als.
Ik zoek altijd een tegenstelling op dat een weinig schrijver heb je dan over. Nee, maar,
je schrijft veel. Schrijvend bestaan.
Ja, ik ben altijd bezig met het verwoorden van dingen die ik zie. Mm-hmm. Ik bedoel, ook met mijn dag begint met het schrijven van een column. Hè, en die gaat meestal over het avontuur van het alledaagse. Want je hoeft maar de deur uit te gaan en je belandt in een verhaal. Je moet alleen goed kijken.
Ja.
Je moet,
dat kan niet iedereen, hè, Thomas.
Nou, dat kunnen meer mensen dan je denkt.
Nou, jouw goede vriend Anton, die vertelde ons van dat jij dan, Anton Fasel,
ja.
Dat hij dan met jou een wandeling heeft gemaakt, maar dat jij dan dingen hebt gezien die hij helemaal niet heeft gezien. Die leest hij dan later in de column terug.
Ja.
En Debbie Petter heeft het dan over, dat is een mooie herinnering, dat jullie samen op het terrasje zaten. En zij zegt ook, niemand kan zo kijken als Thomas. Want er was een meisje en dat nestelde zich in een vensterbank om een boek te gaan lezen. En een Thomas-zinnetje dat daar dan bij hoort, zegt Debbie, dat is een gelukt meisje.
Oh ja, ja, ik weet het.
Zoiets.
Ja, dat zinnetje is er ineens. Dan denk je zo'n meisje wat eigenlijk. Dat je denkt, ja, ze zit daar, maar ze bestaat misschien helemaal niet. Maar ze zit daar wel. Ik zeg, Debbie, je ziet dat toch ook, zei ik tegen haar. Want ze zat s'avonds een voorstelling en reisde met haar mee. Ik zeg, ja, zegt ze. Nou, ik zei, dat vind ik nou echt een gelukt. Ja, maar dat is dan ook. Dat, ja, wat dan?
Er zit veel waardeoordeel in, trouwens. Hè?
Vind je?
Ja, nou,
ik
luister even door de oren van mijn dochters.
Ja, oh ja, nou, maar goed. Ik
vind het een prachtig zinnetje.
Ja, het is een gelukt meisje.
Een geluk meisje.
Ik vind meisje daar ook een heel mooi woord. En alle woorden die daarbij horen, zoals gelukt. Of een stamelend of vrolijk. Dat vind ik altijd een leuke uitdrukking.
Vrolijk meisje. Ja. Debbie Petter had trouwens ook gespeetst toen jij 60 werd. En een van haar lievelingszinnetjes van jou. Soms weet je iets al voordat je beseft dat je het weet. En als je het beseft, dan is het alsof je het al wist.
Ja.
Komt uit de eerste monoloog.
Ja, de eerste monoloog die ik voor haar geschreven heb. Van Ik ben er nog, over haar moeder. En over haar, over Debbie zelf. Dat je inderdaad gewoon. Maar dat hoort bij. Ik denk bij erg gevoelige mensen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat je soms al. Dat je iets in de gaten hebt. Dus ook aan. Als ik met een groep mensen eet. Dat je dan. Dadelijk zal het hierover gaan. En dan zal die dat gaan zeggen. Niet dat ik dat zo construeer, maar dat voel. Dat klinkt ijdel, maar dat voel ik.
Ja,
ik weet al dat het gaat gebeuren. En het gebeurt meestal ook. En,
waar zit hem dat in eigenlijk? Hoe lang ben je ervan bewust dat dat zo werkt bij jou?
Nou, een groot gedeelte van mijn leven wel.
Ja?
En soms vind ik dat ook lastig, want soms dan kan het ook belemmeren. Denk van, ja, misschien moet ik maar weggaan of zo, als ik iets vervelends vermoed of zo. Maar het komt misschien ook. Ik weet het niet, maar omdat ik voortdurend nadenk over. Niet pathologisch, maar dat ik voortdurend nadenk, wat gebeurt er nu? Wat, en waarom vind ik dit nou leuk? Of waarom vind ik dit moeilijk? Of waarom vind ik dit raadselachtig? Dat ik voortdurend nadenk, waarom is dat? Die waarom-vraag, en dat is dan vooral gericht, hoe zou ik het opschrijven? Dat is er altijd. En ik denk dat die
bron van het schrijverschap.
Ja, dat maar ook die gevoeligheid voor de dingen die je nog niet weet, terwijl je ze wel al weet verhoogd. Ja, dat is zo, ja.
Maar dat is iets heel moois, toch?
Dat is ook iets heel moois.
Of zit het je ook...
Het zit me ook dwars af en toe, maar het is ook iets heel moois, ja. Hmm.
En maar... als die moeder dan tegen dat jongetje zegt van... Je bent heel gevoelig en dat gaat vast nog voor problemen zorgen.
Ja. Ja, kijk, als het... Kijk,
heeft ze daarin gelijk gehad?
Ja, heeft ze gelijk gehad.
Waar zitten de problemen dan?
In mijn, soms mijn omgang met ja, vooral mijn omgang met anderen, mijn onvermogen me over te geven. Dus ik ging vaak relaties mis, of weet ik. En dan, dat ging ik dan ook wel tegen haar zeggen. Want tuurlijk, want wij hadden vrij. Ja, we zagen elkaar niet zo heel vaak, maar als we elkaar zagen, was het. Het ging altijd wel. We hadden nooit zo van die koetjes- en kalfjes gesprekken. Dus dan vertel ik dat en dan was ze eigenlijk nooit verbaasd. Of zo. En dan altijd zegt ze: ach jongen, toch? Dat was, begon ze er altijd mee. Wat nu weer? Maar.
Ze is heel oud geworden.
Ja, ze is 92 geworden, ja. Soms zei ze ook: dit hoort nou eenmaal bij je. Daar moet je mee leren leven. En eigenlijk zat ook van mijn thema, de thema's van veel van mijn boeken. Ja. Dat hoort bij me, ik moet ermee leren leven. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je ermee leven? Hè? Weer de vraag, hoe te leven? En het antwoord op die vraag bestaat niet. Maar je kunt wel in de buurt komen van het antwoord dat niet bestaat, denk ik. Hè? Het is ook iets, dat is ook natuurlijk. Ik kreeg van mijn vader ooit de mythe van Sisyphus cadeau van Albert Camus. He, en dat boek begint met de. Ja, ik parafraseer nu. De essentiële vraag van de filosofie is of je kiest voor het leven of niet. En als je voor het leven kiest, dan moet je beseffen dat je voor een absurde gang van zaken kiest. Waar je niet op reden of op God kunt vertrouwen. He, en dat is de manier waarop je. He, zo moet je dan. Zo kun je alleen maar leven. Maar hoe doe je dat? Ja. En dat is ook zijn vraag hoor. Hoe doe je dat? Daar gaan ook al zijn boeken over en al zijn essays over. Er zijn ook zijn romans en essays over. Maar dat is ook een vraag die ik mij voortdurend. Van hoe doe ik dit nou? Hoe ga ik hiermee om?
En kom je daar steeds dichterbij, naarmate je meer... Want waar we mee begonnen, dat het steeds dichter bij jezelf terechtkomt. Hè?
Ja, je leert jezelf beter kennen. En ik heb het gevoel dat ik door de ruimte die ik me gaf... met het schrijven van het boek over Frans... Mm-hmm. Hè, dat ik daardoor ook de ruimte gaf om mezelf beter te leren kennen.
Want dat vond je eigenlijk niet zo de moeite waard...
Nee, ik heb nooit zo'n...
Wie ben ik nou helemaal?
Ik heb nooit zo'n hoge dunk gehad. En ik verschool me een beetje achter die hoofdpersonen. Die wel voor een deel iets met mij te maken hadden, maar ook weer niet. Maar toen dacht ik van, jawel, ik moet gewoon de moed hebben te geloven... dat het wel fascinerend kan zijn... En daarmee ben ik na het boek over Frans verder gegaan met mijn
werk. Eigen verhaal.
Ja, mijn eigen verhalen. Ja. En vooral omdat die verhalen gaan. Kijk, ik ben over een heleboel onzeker, maar ik weet wel dat ik met die verhalen wel iets kan raken. Daar ben ik wel zeker van.
En dat zit hem dan heel erg in het sensitieve, toch?
Ja.
Heel erg in ja, kleine waarnemingen.
Ja, ja zeker. En ook over die waarnemingen. Kijk, ik bedoel, er gebeurt zoveel om je heen. En honoreer het ook door die gebeurtenis een rolletje te laten spelen in je leven. Of een grote rol te laten spelen. En daar ben ik voortdurend mee bezig. Ja.
Want wat heeft dit boek, precies dit boek, jou nu opgeleverd? Is er iets waar je naar op zoek ging?
Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Dit boek heeft mij... optimisme gegeven.
Zij die stralen.
Ja, dat ik ben helemaal niet zo pessimistisch van nature, maar helemaal eigenlijk niet. Ik bedoel,
opgewekt zwaarmoedig noemt Anton jou.
Ja.
Opgewekt zwaarmoedig. Vind ik wel heel erg kloppend.
Heeft hij wel goed gezegd. Ja. Opgewekt, ja.
Fris zwaarmoedig zou je ook kunnen zeggen.
Ja, kijk op het eind van het boek komt de kleindochter van zijn liefde van toen komt bij hem op bezoek om hem iets. Ik ga niet zeggen wat het is, dan dat lukt te veel. Maar die komt bij hem op bezoek. En de aanwezigheid van dat meisje, dat heeft helemaal geen seksuele lading of zo, of weet ik veel wat. Maar de aanwezigheid van dat meisje in zijn huis, een boot met uitzicht, het uitzicht dat op het omslag staat, die op een gegeven moment, ze zegt op een gegeven moment mooi. En ze staat, terwijl ze dat zegt, staat ze er heel innemoedig bij. En weer zegt ze, mooi. En daarmee eindigt, ik weet het niet, mijn hoofd, maar daarmee eindigt ongeveer deze roman. En dat dacht ik ook toen ik klaar was met het boek, mooi. Ik vond het ook voor mezelf ook een heel, het valt weer, een troostrijk boek. En om te schrijven.
Maar nu even naar het woord edelmoedig. Want dat viel ook al gelijk in het begin. En het is een opvallend boek, woord in het boek.
Ja.
Ook een woord dat je echt helemaal nooit meer hoort.
Nee.
Dat is ook familie.
Ja, dat is be gentle. He, mijn ouders zeiden dat altijd tegen mij. Ja, dat heeft toch wel consequenties. Ik zal het even vertellen. Dus wees edelmoedig, gun mensen de ruimte.
Maar wacht even, dat zeiden ze letterlijk. Ja. Wees edelmoedig,
ja, dat woord
ook tegen je zusjes.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar tegen mij is van wel.
Mm-hmm.
Geef
mensen de ruimte.
Dat geeft niet. Maar oordeel niet te snel. En als je wilt oordelen, vraag je ook altijd af of er niet iets is waardoor je oordeel niet helemaal juist kan zijn. Dat klinkt heel erg, ja, sof, maar dat zo was het helemaal niet. Maar gewoon van, niet te veel, niet te veel waardeoorde. En wees hoffelijk. Hè? Maar kijk, zo ben ik dan ook opgevoed. En dan kom je in het, dan op een gegeven moment, ik ben vrij vroeg het huis uitgegaan. Niet omdat het me niet beviel, maar gewoon omdat de omstandigheden zo waren. En dan kom je toch in een ander leven terecht dan zij je voorgespiegeld hadden.
Namelijk? Want,
ja, dan kijk,
niet beschermd.
Nee, maar ook zeker niet veel cynischer. Mm-hmm. En alles ging heel snel. En je was al gauw een zeikertje als je het over edelmoedig had. Weet je wel, zeker in de jaren 70. Hè, waar alles wat je belangrijk vond met ironie gesausd moest worden. Waar ik heel
zeker
moeilijk,
in die tijd.
Ja, waar ik heel moeilijk mee overweg kon. En ik kon ook niet tegen dat cynisme, dat smalende.
En ik had
me daar beter tegen willen wapenen.
Zei je dat? Merkte je dat op? Zei je dat hardop?
Ja,
dat
nou,
je
maar
daar
dat,
kijk, dat zal je niet geliefd
nee,
hebben.
Nee,
gemaakt.
Nee, dat. Nou, ik zei het af en toe hardop, maar meestal trok ik me wat terug. Meestal trok ik me terug in het leven dat ik zelf verzon. Want daarmee is natuurlijk ook alles begonnen. Ooit heeft Ditteke Mensink een film over mij gemaakt. Voor Uur van de Wolf. Hè? En die heet, ik begon te schrijven toen ik 3 was. En toen was ik ziek. Ernstig ziek.
Hersenvliesontsteking.
Ja,
je was gewoon bijna dood.
Ja.
Of gewoon, je was bijna dood.
En toen lag ik in een ziekenhuis, in een couveuse. En mijn ouders mochten niet bij me komen. Dat was trouwens het allerergste, dat mijn ouders niet bij me mochten komen. Van die ziekte herinner ik me weinig. Ja, van die verlamming wel een beetje, maar niet van al die andere dingen.
En een groene ruimte.
Ja, en een groenachtige ruimte. En daar, en dat is, kijk, meestal begint je geheugen wat later te werken, maar bij een traumatische gebeurtenis of een ingrijpende gebeurtenis wordt het al eerder gemobiliseerd. Daar merkte ik, want ik begon toen te fantaseren dat ik niet daar was. Dat gebeurde gewoon. Dat het voor het Sinterklaasavond was, dat ik thuis was en een trein kreeg en daarmee speelde. En ik merkte dat me dat hielp. Dat ik dus, naast het leven dat ik daar op een lullige manier leidde. Gewoon,
ver
ik
lag, weg ja, van je ouders.
Ver weg van mijn ouders. En dat ik dus een leven bijbedacht, waardoor dat leven draaglijk werd. En toen kwam ik thuis en ik moest aansterken. Ik moest weer opnieuw leren lopen. Ik had het pas geleerd, maar ik moest het weer opnieuw leren, omdat ik verlamd was geweest. En toen merkte
dat
ik,
herinner je wel?
Ja, wel. Zeker. Dat ik in
dat moment.
Ja, dat ik op een bed in de huiskamer lag. En iedere dag een paar kleine stapjes moest zetten. En dat gaf zo'n gevoel van machteloosheid. En ik weet ook heel goed het moment. Mijn ouders waren even weg. En dat ik van de meest van het bed weer naar het raam kon lopen. En dat ik dat terugging niet, maar. En dat gaf me zo'n triomf. Het was ook ik herinner me nog het zonlicht en zo van die dag. Ik stond voor het raam. Het was voorjaar. Ja, goed. Maar wat vooral bleef, was die behoefte. Of, nou, laat ik het zo zeggen. Het werd een natuurlijke gang van zaken. Dat ik bij alles wat ik zag ook iets bedacht. dat altijd die fantasie aanstond. En dat
reddend was.
Dat was reddend. En dat ook later, of die periode waarover je nu vraagt, van als ik dus ergens niet tegen kon, tegen dat gesmaal of tegen dat cynisme, dan trok ik me terug in mijn eigen wereld. En daar was ik gewoon. En daar kon ik zelf bepalen wat er gebeurde.
En je had al heel snel in de gaten dat het schrijverschap daar naadloos op aansloot.
Dat had ik niet. Nee, dat wist ik vrij snel. Dit moet ik gaan doen. Ik moet dit gaan. Ja, ik moest deze fantasie gaan uitoefenen, dacht ik.
Toch een waanzinnig verhaal.
Ja, en dat kwam natuurlijk ook omdat het bij ons thuis wel gelezen werd. En dat ik ook die boeken, wat die boeken losmaakten aan gesprekken en aan hilariteit of ontroering. Dat vond ik ook.
Daar wilde je deel van uit.
Ja, daar wil ik alles mee te maken hebben. Dus het was voor mij eigenlijk, het was volstrekt. Ja, gewoon dat ik dat ook ging doen.
Ja.
En kijk, dat ik dat ging doen en dat het lukte. Het was heel moeilijk om inderdaad ervan te gaan leven. Maar dat gebeurde toch vrij snel, ook door het toneelwerk. Dat was mijn triomf. En die veel belangrijker is dan doorbreken of zo.
Ja.
Of al die.
Ja.
Dit wilde ik. Zo wilde ik. Die keuze had ik gemaakt.
Kunnen leven in je eigen wereld.
Ja, in mijn eigen wereld.
Zo beschermd is als het was toen je.
Ja, en daaruit dan boeken tevoorschijn halen. Waaraan mensen. Waardoor mensen geamuseerd worden. Of waarin ze iets hebben. Of weet ik veel wat. Of die iets losmaken.
En wat was het moment waarop je dacht. Ik kan mij teweerstellen tegen dat cynisme. En de ironie. Want dat lijkt toch ook een beetje samen te vallen met. Of zie ik dat nu verkeerd? Met het moment waarop je dacht, oh, maar mijn verhaal is ook gewoon de moeite waard.
Ja, dat heb ik wel.
Toch?
Op een gegeven moment dacht ik dat er is toch uit dat ik dat deed, dat ik het gevoel had dat ik dat kon, daar is toch ook een soort, niet een soort, dat er daar is ook zelfbewustzijn uitgekomen. Van dit kan ik. Dus jij doet dat en ik kan dat. Ik kan dit. Dat
is niet cynisch, het is niet ironisch.
Nee, maar ik bedoel,
ook niet alleen maar melancholiek.
Nee, want ik schrijf ook humoristische verhalen. Ja. Maar ik ga nooit om mensen weg te vegen of zo. Ik ben juist op zoek naar het kleine. Dat iets. Ja, kijk, ook. Nou ja, gewoon die. Waardoor een situatie die misschien niet altijd leuk is, dat die opgetild wordt. Omdat je de humor ervan inziet. En je kunt er van heel veel kun je de humor inzien, gelukkig. Ja.
Ja.
Dus die verhaal schrijf ik ook.
En de dag begin jij altijd met een column.
Ja.
Kan het zo zijn dat zo'n column jou aan een aanzet geeft tot een groter verhaal?
Ja, zeker. Soms dan de toon vooral. Ik bedoel, ik zit in een lichtheid die ik de rest van de dag met me meeneem, terwijl ik andere dingen schrijf. Maar soms merk je ook gewoon dat je weer iets gebruikt uit het alledaagse leven, dat je ook in een roman kwijt kunt. Alleen is het, in een roman wordt het een langer fragment dan zo'n column van, weet ik veel, 300 woorden of zoiets. Dus daar heb ik zeker iets aan. En bovendien vind ik het ook geweldig. Want ik sta iedere dag op.
Hoe laat eigenlijk?
Een uur of zeven, half zeven.
Zo vroeg?
Ja, om het en met terwijl ik me verheug op de column die ik ga schrijven, terwijl ik nog niet weet waarover. En
dan
ga ik
de Gelderlander.
Ja, die krant van mijn geboortestreek. Ja, ik ben al heel lang niet meer daar, maar door die column ben ik daar nog een beetje, wat ik ook wel prettig vind.
Ja.
Ja, ik ben er al vanaf 78 weg. Maar
zit een Gelderlander in jou.
Natuurlijk, jazeker. En die blijft er ook in mee zitten, gelukkig. Waarom zou die weg moeten? En iedere dag dus ga ik naar mijn werkkamer, zit al 25 jaar de vierjaargetijden op. En wil dan in de winter wil ik klaar zijn met mijn column. Is zo na 40 minuten ongeveer. Dat is altijd.
Goed schema.
Want als het niet is. Ik ben natuurlijk al bezig als ik naar beneden ga. Wat moet het worden of zo. Dus ik weet over het gaat. Ik heb de eerste zin. En dan ga ik naar zitten. Dus dat ritueel. Dat hoort er echt bij.
Je hebt een prachtleven. Thomas Verbond.
Ja.
Wat ga je op de tegel schrijven? Een wijsheid van je vader of van je moeder of die van
mezelf? Jezelf? Van mezelf. Ik ga het op de tegel zetten. Stilte is uitzicht.
Stilte is uitzicht.
Ja.
Als je de stilte ziet.
Ja.
Zo heet je roman.
Ja.
En stilte is...
Of geeft uitzicht.
Geeft uitzicht.
Je zegt stilte geeft uitzicht.
Ja. Prachtig. Heel mooi.
Ga ik doen.
Ja, dankjewel Thomas Verbocht. Ik heb enorm genoten van je nieuwe boek. En ik denk dat heel veel andere mensen dat ook gaan doen... als je De Stilte ziet, zo heet het. Uitgave van Nieuw Amsterdam. En zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. 1 keer per maand is het zover en dat is vandaag. Koen Verbraak met de publieke tribune. Wel beschrijven, hè, Thomas?
Ja.
Ja, ga maar je gang. Ik dacht wel, want er zaten echt hele mooie wijze levenslessen in van je moeder. Ik noem er even eentje, terwijl jij schrijft. Alles is altijd anders dan je denkt. Altijd anders dan je wilt. Dat hoort bij de voornaamste dingen die je moet weten in dit leven.
Ja.
Die vind ik ook heel mooi. Dus je moeder had ook heel goed geweest voor een tegeltekst.
Ja.
Dank je wel.
Dank, meneer Verbocht. Morgen vieren we de verjaardag van Raymond van het Groenewoud... die onlangs 70 werd. Dus tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen. Een astronaut in een rondvaartboot. Een kleedje met koopwaar van de vrijmarkt. De microfoon van tante Leen... Ontdek Amsterdam in objecten en verhalen in de tentoonstelling Opslaan Als in het Amsterdam Museum. Laatste kans. Nog te zien tot en met 1 maart.
Hey buurman. Kom je weer een pakje ophalen? Kom maar even gezellig binnen hoor.
Toch liever zelf je pakjes aannemen? Kies dan voor gratis bezorging op zondag. Ook dat is een voordeel van Select. Nu voor maar €9,99 per jaar bij bol.com.
Vanavond in De Monitor. Je denkt dat je ziek bent geworden door je werkplek.
Na een kantoortuindag merk ik echt... ik ben echt geïrriteerd en veel vermoeider.
Bij wie moet je dan aankloppen? Wie is verantwoordelijk?
Individueel ben je eigenlijk aan de heiden overgeleverd.
De Monitor. Vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.
Welk boek wordt managementboek van het jaar 2020? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist.
Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Hand erop.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw, ook in de middag. Op 17 maart hoort u het Residentieorkest en violiste Baiba Skride... met werken van Smetana, Schumann en Dvorak. Bestel op concertgebouw.nl.